ik heb gewoon het idee dat ik wat hoger sta, hè? En dat is eigenlijk niet de bedoeling, in ieder geval niet. Ja, Henk Binnendijk zei eens, een dienstknecht van de gemeente moet eigenlijk meer een circusdirecteur zijn. Hij zegt, zo'n circusdirecteur die staat beneden het volk en het volk zit omhoog. Dat is net een andere afstand. We gaan met elkaar lezen Sefanja 3. Sefanja 3 vers 1. Wee de rebelse, de besmette, de stad die onderdrukt. Ze luistert niet naar de roepstem, geen vermaning aanvaardt zij. Op de Heere vertrouwt ze niet, tot haar God nadert ze niet. Haar vossen zijn in aanbieden brullende leeuwen. Haar rechters zijn avondwolven die tegen de morgen niets meer te knagen hebben. Haar profeten zijn lichtzinnig, mannen vol trouweloosheid. Haar priesters ontheiligen het heilige. Ze doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in haar midden. Hij doet geen onrecht. Elke morgen brengt hij zijn recht aan het licht. Er ontbreekt niets aan, maar wie onrecht doet, kent geen schaamte. Ik heb heidevolken uitgeroeid, hun hoektorens zijn verwoest. Ik heb hun straten leeg gemaakt, niemand trekt er nog doorheen. Hun steden liggen in puin, er is niemand meer, geen enkele inwoner. Ik zei, nu zult u mij zeker vrezen. U zult de vermaning aanvaarden, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden, hoe ik haar ook gestraft zou hebben. Toch waren ze er vroeg bij. Ze hebben totaal verderfelijk gehandeld. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, op de dag dat ik opsta om buiten te halen, want mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over hen mijn gramschap uit te storten, heel mijn brandende toorn. Want door het vuur van mijn naijver zal heel dit land worden verteerd. Voorzeker dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat ze alle de naam van de Heere zullen aanroepen, om hem schouder aan schouder te dienen. Vanover de rivieren van Kush, dus Ethiopië, zullen zij die vurig tot mij bidden, het volk overal door mij verspreid, mijn offer brengen. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam. Want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen, omwille van mijn heilige berg. Maar ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Ze zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. En in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, ze zullen weiden en neerliggen. En niemand zal hun schrik aanjagen. Zing vrolijk, dochter van Sion. Juich, Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere, is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: wees niet bevreesd, Sion. Verlies de moed niet. De Heere, uw God, is in uw midden. Een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst, zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De smaad drukt als een last op hen. Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. In die tijd zal ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde. Wanneer ik voor uw ogen omkeer, in uw gevangenschap breng, zegt de Heer. We hebben de vorige keer gezien dat God zelf zal gaan strijden tegen de volkeren rondom Israël. En we hebben eraan gedacht dat die volken die daar in het vorige hoofdstuk bij name worden genoemd, dat het ook de volken zijn waar Israël vandaag de dag mee te maken heeft. Het resultaat zal zijn dat de regeringen van deze landen, die waar Israël mee te maken krijgt, in onze tijd zich steeds meer zullen gaan richten tegen Israël. Dat is denk ik niet iets nieuws wat ik u zeg. De moeilijkheid met de Arabische wereld en de moeilijkheid die Israël heeft, dat kunnen we wel een beetje begrijpen. Misschien is het wel goed om dat uit te leggen. Er is dus sowieso een strijd op het godsdienstige vlak, op het religieuze vlak. Maar de moeilijkheid voor Israël is dat zij niet te maken hebben met een leger uit de Palestijnen of een leger uit Arabië of een leger uit Syrië op dit moment, maar dat zij steeds meer te maken krijgen met vijanden die voor hen onzichtbaar zijn. Hoe je die ook zou willen noemen, of die nou opstandelingen wilt noemen, of dat je ze rebellen wilt noemen, of dat je ze wat voor naam je ze ook wilt geven, ze zijn in ieder geval voor Israël onzichtbaar. Vroeger wist je tegen wie je streed, want de vijand had een ander uniform als jij. Het vliegtuig van de vijand was een ander soort vliegtuig met andere kleuren als die jij had. Maar we zijn langzamerhand in een tijd geschoven waarin die dingen onzichtbaar zijn. Ze zijn komen. Je kunt proberen een stad binnen te gaan, maar je weet niet wie in die stad jouw vijand is. Die vijand is onzichtbaar. Je zou zo'n hele stad moeten uitroeien om een beetje zekerheid te hebben of je ook degene die jou beschieten hebt uitgeroeid. Dus alles wordt voor Israël heel erg ongrijpbaar. En daarom spreekt het hoofdstuk erover, denk ik ook, dat God zelf het ter hand zal nemen. God zelf zal strijden. God zelf zal zich voor zijn volk omzetten. Wat datgene wat in het verborgen wordt gedaan. Er is trouwens vaker een tijd geweest, hè? De tijd van Elisa, dat Elisa aan de koning vertelde wat de koning van Aram in zijn slaapkamer bedacht. Dat is mooi. Niet? Dus God zelf zal de strijd voor zijn volk ter hand nemen. En Israël moet leren om die strijd ook daadwerkelijk uit handen te geven. Maar voor de rest, het is nog nooit aan grote legermachten gelukt om bijvoorbeeld in Vietnam, de Fransen niet, de Amerikanen niet, om degene die zich niet in uniformen kleden, maar die wel je vijanden zijn, om die te ontdekken en die uit te roeien. Het loopt op de moord uit. De Fransen zijn Mali binnengetrokken, maar als ze straks verdwenen zijn, dan komen de opstandelingen misschien weer terug en je weet niet wie je vijand is. Israël, Gods volk, Gods oogappel. En dan bedoel ik dat God het voor zijn volk zal opnemen. Dan bedoel ik met Israël, als ik zeg Israël is Gods volk, dat moet ik even uitleggen. Dan bedoel ik ermee dat Israël voor God moet worden een volk op aarde. De gemeente is ook een volk voor God. De gemeente is een volk voor Gods naam verzameld uit alle volkeren, uit alle nationaliteiten. Ik hoef dat niet uit te leggen. De gemeente bestaat uit gelovigen die door de Heilige Geest aan elkaar verbonden zijn, maar ze zijn niet een volk zoals je een aards volk hebt. Israël is de bedoeling geweest, zou het volk voor God zijn op aarde en Yahweh wilde te midden van zijn volk wonen. En nou lezen we hier in Jeruzalem. Israël is wat dat betreft is en blijft Gods oogappel. Ik zal er straks nog wel iets van zeggen. Wat anderen ook zeggen. En wie zijn volk aanraakt, die raakt Gods oogappel aan, zegt God. Israël blijft de geliefde van God. Niet omdat Israël zich heeft bekeerd. Niet omdat God Israël niet zal straffen. Maar het kan zijn dat mensen van wie je vreselijk veel houdt, kinderen van wie je veel houdt, dat je ze toch straffen moet. Straffen heeft niets te maken met dat God niet meer van Israël zou houden, dat God Israël zou loslaten. We lezen in Hosea 11, dat het hart van God zich omkeert als je aan Israël denkt. Dat hij Israël ziet zoals het was in haar jeugd. En dat hij Israël niet kan verlaten. Dat de liefde van God dat niet toestaat om Israël te verlaten. Om Israël aan haar eigen lot over te laten. Dus er zal een verandering moeten komen. Op twee plaatsen lezen we trouwens in de Bijbel dat Israël Gods oogappel is. Maar Israël is in ongeloof. Dus God zal wat werk moeten doen aan zijn oogappel. Zij zijn geliefde, zegt Paulus, om de vaderen wil. En God heeft zijn volk niet verstoten. Ze zijn geliefde om de vaderen wil. Maar wat we in de derde hoofdstuk tegenkomen, dat is de weg die God gaat met zijn volk. Vergeet het niet, ik leg er even de nadruk op. De weg die God gaat met zijn volk, om zijn volk zo ver te krijgen dat ze afgezonderd wordt voor hem. Dat het ook werkelijk zijn volk is. Als wij zeggen dat de gemeente de bruid is van het lam, dat betekent dat het elk gemeentelid het besef moet hebben dat ze afgezonderd moet zijn voor het lam. Niet? Dat houdt het in. Anders kom je al gauw op hoererij terecht. Nou, God heeft in Israël altijd laten zien dat waar hij woonde, ook te midden van Israël, dat God, dat Israël een afgezonderd volk was, een afgezonderde dienst had. Als iemand vanuit de volkeren de tabernakel of de tempel naderde, maar laat ik de tabernakel even als voorbeeld nemen, dan kwam je daar bij een wit doek als een omheining dat om die hele tabernakel, om het gebouw en om de voorhof heen stond. Daarin had je dan een deur, maar de rest liet dat doek als het ware zien. Ik ben heilig, ik woon in een afzondering. Dit is een aan God toegewijde plek. Als je hier komt, sta je op heilige grond. Je kunt je niet vermengen met de andere godsdiensten, niet vermengen met deze wereld. Als God in je midden is, dan ben je een voor hem afgezonderd volk. Maar Jeruzalem, de stad van God. Kijk, God typeert hem hier als een rebelse en als een besmette stad. Nou, rebels, dat begrijpen we. Het is een opstand tegen God. Met die twee woorden wordt de hele situatie van Jeruzalem getypeerd. Jeruzalem is het volk van God, maar het is een opstand tegen God. Het accepteert de Heer Jezus niet, mag ik het zo zeggen. Het is dus in opstand tegen Jahwe. En als iets in opstand is, dan moet het gestraft worden. Dus God gaat zijn volk straffen. Heeft niets te maken dat God zijn volk verlaten heeft. Correctie heeft nooit wat te maken, ik heb het wel vaker gezegd, dat God zijn volk verlaten heeft. Als wij corrigeren onze kinderen en we houden zielsveel van ze. Maar het kwaad willen we bij onze kinderen niet zien. Dus het is een rebelse stad. Het is een stad in opstand. En het is vooral ook een besmette stad. De besmette stad. Die twee woorden worden gebruikt. Ze hadden zich niet mogen vermengen met de andere volkeren. Ze hadden niet op de andere volkeren mogen bouwen. Nou hebben ze dat wel gedaan. Als u het Oude Testament leest, dan weet u hoeveel reinigingswetten er waren. Met het doel dat je niet zou besmetten met dingen, met de dood bijvoorbeeld, met een dode. Of dat je zou besmetten met een aantal dingen. Dat je moest, een volk moest rein zijn voor God als de priesters de tempel binnengingen. Of vroeger de tabernakel, dan moesten ze eerst wassen in het koperen wasvat. Het volk van God moest aan hem toegewijd, een heilig en een rein volk zijn. Ze moesten anders zijn als de andere volkeren. Zolang ze dat niet kunnen zijn, is er een afstand tussen God en zijn volk. Trouwens, dat geldt ook voor ons. We kunnen wel zeggen, we zijn gereinigd door het bloed van het lam. Maar als we deze positie in reinheid niet innemen, dan verliezen we ontzettend veel. In 2 Korinthe 6 wordt van de gemeente gezegd: u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: ik zal in hun midden wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heer. Raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en u zult mij tot zoon en dochter zijn, zegt de Heere God de Almachtige. Een kind van God zijn, een zoon of een dochter zijn, dat daadwerkelijk in je leven ervaren, vraagt voor elke christen afzondering van het kwaad wat je in je leven tegenkomt. Het kwaad wat je in de wereld vindt, het kwaad wat je in je eigen hart vindt. Maar het vraagt in ieder geval afzondering, zodat God je kan aannemen. De komst van de Heer Jezus, ik zei het daar net even, voor Israël, want daar hebben we het vanavond even over. De komst van de Heer Jezus voor Israël heeft dus het doel, en we komen het Nieuwe Testament veel vaker tegen als in het Oude, dat God Israël zal gaan herstellen. De situatie is zoals in de eerste verse las. Het herstel is zoals ik hem in de laatste verse las. Dus God gaat Israël weer in een herstel brengen van afzondering. God gaat in het gericht treden met zijn volk. God gaat ervoor zorgen dat het oordeel Israël wordt weggenomen. God gaat een herstel bewerken voor zijn volk. En daarom is het voor veel mensen soms zo moeilijk om Zefanja te lezen. Want ze zeggen, we lezen allemaal over oordelen. Als je niet weet dat Gods bedoeling is dat er een herstel komt van zijn volk, een herstel van Israël, is het ook een verschrikkelijk moeilijk boek om te lezen. Maar God wil uiteindelijk het herstel. Hij wil zijn volk, hij wil zijn volk gaan reinigen. Als de Heer Jezus komt, dan zal hij Jeruzalem gaan reinigen. Hij zal genezing schenken. In Jeremia 33, vers 6 staat over Jeruzalem geprofeteerd: zie, ik zal haar genezing schenken en herstel. Ik zal hen genezen en hun een schat van bestendige vrede geven. Dan heb je de belofte voor Jeruzalem. Ik zal, heb je weer? Ik zal het doen. Ik zal haar genezing geven en ik zal herstel geven en ik zal een schat geven van bestendige vrede. En die hier ik wordt genoemd, is in het Oude Testament Yahweh, 3 hoofdletters wordt dat geschreven. Dat betekent dat dat de persoon van de Heer Jezus is. De Heer Jezus zal dus terugkeren naar Jeruzalem en hij zal ervoor zorgen, volgens Jeremia 33, vers 6, dat ze een bestendige schat, een bestendige vrede zal krijgen en dat het herstel zal worden. Als de Heer Jezus dus komt, dan komt hij niet alleen met het doel om te oordelen. Dan komt hij ook met het doel om deze besmette stad te reinigen. Hij gaat reinigen deze stad. U leest dat in vers 14, ook hier al in dit hoofdstuk. De koning van Israël, de Heere, is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Voor Israël komt er nu een reiniging. Zo groot dat ze het kwaad niet meer zullen zien. Zefanja 3 vers 14. Lees maar. Dus de Heere zal dat kwaad uit Jeruzalem wegnemen. De koning van Israël is in de midden. En u zult geen kwaad meer zien. Jeruzalem zal gereinigd worden zoals we dat wel op meer plaatsen in de Bijbel vinden. Bijvoorbeeld in Maleachi. Maleachi 3. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal in louter als goud en als zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid offers zullen brengen. Met andere woorden, deze rebelse stad, deze besmette stad zal door de Heer Jezus zelf worden gereinigd. Het zal niet meer een verdeelde stad zijn. Zoals we dat vandaag de dag vinden. He, dat iedereen Jeruzalem wil opdelen. De Verenigde Naties willen het. En de Europese gemeenschap wil het. Ze willen allemaal Jeruzalem opdelen. Maar de Heer Jezus heeft eens gezegd in het Matthäus-evangelie, meen ik, elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, zal geen stand houden. En toen wees hij naar Jeruzalem. Wees hij naar de leiders van Jeruzalem. Dat betekent dat Jeruzalem een stad moet worden waar de eenheid gezien zal worden. Geen verdeelde stad. Ik bedoel dit. Jeruzalem zal niet verdeeld. Het zal niet anders denken als de Heer Jezus. Het zal zijn koning ontvangen. En de koning zal hen verlossen. En het zal niet een verdeelde stad zijn ten opzichte van haar koning. Dat is het vooruitzicht. Maar zolang dat koninkrijk verdeeld is, zal het geen stand houden. Dat betekent dat Jeruzalem dus uiteindelijk pas stand zal houden als ze het eens is geworden met hun koning. Dan zal het stand houden. Anders zal het geen stand meer houden. Jeruzalem is nu een verdeelde stad. En er staat hier, ze luistert niet naar de roepstem. Ze vertrouwt niet op Jahwe. En tot haar God nadert ze niet. Ziet u, het luisteren naar de roepstem, het niet vertrouwen op Jahwe, het niet naderen tot haar God, als ze dat wel zou doen, dan zou God antwoorden. Dus we krijgen de situatie, even herhalen, Jeruzalem nadert niet tot God. Jeruzalem zoekt God niet. Dat is gewoon de situatie van vandaag. Als ze dat wel zou doen, en ze zou tot God naderen, dan zou God tot hen naderen. Wat is de oplossing? Wat is de Bijbelse oplossing voor Jeruzalem? Dus aan de ene kant zie ik daar als het ware de Heer Jezus in de hemel. Hij wacht. Net zo goed als dat Jozef in de tijd weg is gegaan naar Egypte. En hij wacht. En er komt een moment dat zijn broers tot hem naderen. Niet? Omdat ze voedsel nodig hebben. Omdat ze van hem afhankelijk zijn. Ze kennen hem niet. Maar ze weten dat de Heer over de wereld degene is die voedsel kan verschaffen. Dat is een beetje de situatie van Israël. Ze zal naderen. Ze zal moeten naderen. Ze zal tot hem moeten komen. En dan zal God tot hen naderen. Maar Israël doet het niet. Wat is nou de Bijbelse oplossing? De Bijbelse oplossing is dit. Dat we overal, daar was het eerste hoofdstuk ook al mee begonnen, heb ik ook al gezegd. Dat er een deel is dat wel tot God nadert. Dat er een deel is dat God wel zoekt. Dat er een deel is dat de naam des Heren gaat aanroepen. Dat er een deel is dat de schuld van het andere deel voor God gaat belijden. Dat is geweldig positief. Wij zeggen wel eens, als ze nou maar zouden zien wie de Heer Jezus is. Of als hun schuld nou maar zouden leren kennen. Ik kreeg vorige week nog een brief van een vrouw. Die zegt, ik heb een schoonzus en ze gaat naar de kerk. Maar ze heeft zoveel vragen en eigenlijk gelooft ze niet. Het zijn net vragen die iemand heeft die hoort van, ik ga binnenkort sterven. En die dan met de vraag zit, waar komen de eerste mensen vandaan? Dat staat totaal met elkaar niet in verhouding. Ze weten niet wie ze moeten zoeken. Maar wat is het belangrijk dat God u en mij heeft om te bidden. Om tot God te naderen. Om te smeken. Laten we eens even opslaan, Jesaja 64. Ik vind het zo prachtig omdat het zo mooi laat zien wat we in dit hoofdstuk van Jesaja 3 vinden. Ik heb het al vaak aan hoor, dus ik zal het hier ook wel eens gaan. Zij nadert tot haar God, nadert zij niet. Vers 2, verzen van je op de Heere vertrouwt ze niet, tot aan God nadert ze niet. Haar vorsten zijn in haar midden brullende leeuwen, haar rechters zijn avondwolven die tegen de morgen niets meer te knagen hebben. Haar profeten zijn lichtzinnigen. Het is allemaal een totale slechte toestand in Jeruzalem. En dat is ook zo. Het is gewoon vandaag wat we hier lezen, maken we vandaag de dag mee. Als er staat over je vorsten, dan kunnen we net zo goed zeggen de Knesset. Tot haar God nadert ze niet. Ze zoekt overal hulp, maar tot haar God nadert ze niet. Wat lezen we in Jesaja, Jesaja 64. Och, dat u de hemel scheurde, dat gij nederdaaldet, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden, vers 4. Ja, ziet het gelovig overblijfsel. Van oudsher heeft men het niet gehoord, noch vernomen. Geen oog heeft gezien een God buiten u, die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Ziet u, Debiet? Even een sprongetje maken in onze gedachten. Weet u nog wel, koning Saul, die eerste koning, die wilde niet op God wachten. Of op Samuel wachten, moet ik eigenlijk zeggen. In Samuel zei, wacht op mij, gaat offer brengen, dan zal de Heere voor jullie strijden. Samuel wilde niet wachten. Saul wilde niet wachten. En Saul werd afgewezen als koning. En God heeft wel iemand gevonden die op hem zal wachten. Dus hier, die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. Gij komt hem tegemoet die met vreugde gerechtigheid doet. Hun die op uw wegen aan u denken. Zie, gij zij toornig geweest omdat wij zondigden. In die toestand verkeerden we lange tijd. En zouden wij dan verlost worden? Zie je dat? Die vraag bij die gelovige mensen uit Israël. Ze zien de zonde van het volk. Ze belijden die voor God. Ze zeggen, wij zijn zondig geweest. Lange, lange tijd hebben we met u geen enkele rekening gehouden. Wat is er in Israël dat wij verlost zouden worden? Dat is precies hetzelfde voor ons ook. Niet? Zou u mij dan verlossen, heren? Terwijl ik zo van u ben afgedwaald. Terwijl mijn zonde zo groot is. Terwijl ik zo lang met u geen rekening heb gehouden. Waar is een God die zo optreedt ten behoeve van zijn volk? Laat er mij even stil van worden. Waar is een God? Zouden wij dan verlost worden? Vers 7, ik krijg precies hetzelfde als in Zefanja lezen. Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan u vast te houden. Want gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht van onze ongerechtigheden prijsgegeven. Zie je Jeruzalem? Dan heb je precies dezelfde ingrediënten die je in Zefanja 3 tegenkomt. En dan heb je precies hetzelfde wat de Heer Jezus over Jeruzalem gezegd had. Hij had tegen Jeruzalem gezegd van... Uw huis wordt aan uzelf overgelaten. Met andere woorden, een beetje populair gezegd. Je wilt je God niet zoeken. Je wilt mijn naam niet aanroepen. Je wilt mij niet herkennen. Zoek het maar uit. Als je denkt het buiten mij te kunnen doen. Als je denkt me niet nodig te hebben. Als je denkt alleen je weg te kunnen gaan. Zoek het maar uit. Uw huis wordt aan uzelf overgelaten. Dit is het resultaat. U hebt ons aan de macht van onze ongerechtigheden prijsgegeven. En hoeveel mensen leven niet in die nood? De ongerechtigheid zo zwaar drukt dat die als een macht op hun leven ligt. U hebt ons aan de macht van onze ongerechtigheden prijsgegeven. Vers 8. Maar nu, Heere, gij zijt onze vader en wij zijn het leem. Gij zijt onze vermeerder en wij allen zijn het werk van uw hand. O Heere, wees niet bovenmate toornig en gedenk niet altoos de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem een wildernis. Vers 12. Zult gij u hierbij inhouden, Heere? Zult u zwijgen en zult u ons bovenmate verdrukken? Dus dat deel van Israël ziet alles wat daar gebeurt in Jeruzalem, om Jeruzalem. Ze zien die vijandschap, ze zien die komen. En ze zeggen, het is het gevolg van onze ongerechtigheid. Maar onze God zou hij Jeruzalem prijsgeven. Zou hij Jeruzalem prijsgeven om haar eigen ongerechtigheid? Zou hij om ongerechtigheid van Jeruzalem, Jeruzalem verstoten? Maar u hebt ons gemaakt. We zijn het werk van uw handen. U toch bent onze vader. En dan zie je eigenlijk dat geweldige. Ja, en ik vergelijk het toch maar weer bij Jozef. Dan zie je Jozef daar staan en zijn broers komen binnen. En wat niemand kan geloven, dat is dat Jozef zijn broers wil vergeven. Jozef zoekt het oordeel niet. Jozef zoekt het behoud. Waar is een God die zo is? Hoofdstuk 65. U hebt ons aan de macht van onze ongerechtigheden prijsgegeven. Daarom al het kwaad, hè, dat over ons komt, is het gevolg daarvan. Jesaja 65. Dan krijgen we dat God een antwoord geeft op de vraag van dat gelovig overblijfsel. Dan zegt hij, te raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen. Hey, laat eens even die zin tot ons doordringen. Een volk dat God niet naar God vraagt. God zegt, en toch was ik te raadplegen. Toch hadden jullie de Bijbel. Toch hebben jullie de boekrollen. Ik was te raadplegen. Je had mij om raad kunnen vragen. Ondanks al je zonden. Te raadplegen was ik voor hen die naar mij niet vroegen. Te vinden voor hen die mij niet zochten. Ik zei tot een volk dat mijn naam niet aanroept. Hier ben ik. Hier ben ik. De ganse dag breidde ik mijn armen uit naar een opstandig volk dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg die niet goed is. Ziet u? God heeft Israël niet alleen gelaten. God heeft zijn handen uitgebreid. En God heeft als het ware elke keer gezegd tegen Israël: waar blijven jullie nou? Waarom komen jullie niet bij mij uit? Precies hetzelfde wat Petrus predikt in het Nieuwe Testament. Als Israël zich zou bekeren, zou Jezus komen. Waar blijf ik? Ik heb mijn armen uitgebreid. De hele dag heb ik zo gestaan. Kom alsjeblieft naar mijn hart, Israël. En jullie hebben naar mij niet gevraagd. Je hebt me niet nodig gehad. Ik ben te vergeefs voor jullie gestorven. Begrijp je de pijn die dat doet in het hart van de Heer Jezus? Wat er van hem uitgaat. Begrijp een beetje Jozef. Dat hij in huilen uitbarst. Als hij merkt dat Israël, dat Juda veranderd is. Dat Juda zegt van ja. Ik kan het niet aanzien, het verdriet van mijn vader. Neem mij maar, neem mijn leven maar. Jozef, koning van Egypte. Neem mijn leven maar. Dat Jozef zegt, iedereen eruit en dat daar die ontmoeting tussen Jozef en tussen volk plaatsvindt. Waarom vraag je niet naar mij? Ik heb mijn handen uitgebreid. Jullie vorsten, dan krijgen we hier jullie vorsten, ze zijn in jullie midden brullende leeuwen. Jullie rechters zijn avondwolven. Dus al diegenen die over dat volk Israël heersen, de vorsten, de rechters, de profeten, elk woord wat Israël hoort, alles wat Israël doet, het is allemaal in onafhankelijkheid van de Heer. En eigenlijk moeten we zeggen, als we dit stukje lezen, dan zijn we weer precies in de tijd van de Heer Jezus, toen hij geboren werd. Herodes zat op de troon. De vorsten vroegen niet aan hem. Pilatus op zijn rechterstoel. De rechters hielden geen rekening met hem. En het volk ook niet. Het zijn allemaal de priesters die in de tempel dienden. Die wezen hem uit de tempel. Hij moest eruit gaan. En straks zal de Heer Jezus, die moet u voorstellen. Straks zal de Heer Jezus die hele positie innemen. Positie van rechter. Positie van koning. positie van hoge priester. Hij zal die posities ingenemen. Zij zullen allemaal aan de kant geschoven worden. Hij zal de rechtvaardige, de koning, de rechter, de hoge priester en de profeet zijn. Dat wisten ze in Israël. In Johannes 11 staat bijvoorbeeld dat juist omdat ze zagen dat hij die posities ging innemen, dat ze zeiden: wij verliezen onze plek. Wat is het moeilijk als je jezelf vast wilt houden. Als je je plaats die je hebt verworven met allebei je handen, uit alle macht, je eigen kracht wil vasthouden. Je eigen leger, je eigen inzet. Het zal Israël niet lukken. Trouwens, dat is zo. Ik kreeg. We leven daar trouwens dichtbij, hè? Ik had dat meegenomen. Ik kreeg gisteren een mailtje. Dus zeer recent, hè? De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak, heeft op een conferentie in Duitsland in bedekte termen een aanwijzing gegeven dat Israël een luchtaanval heeft uitgevoerd in Syrië. Op een wapenconvooi bestemd voor de terreurbeweging Hezbollah in Libanon. Het militaire konvooi zou Russische SA-17 luchtdoelraketten hebben vervoerd. Israël heeft bij herhaling gewaarschuwd in belang van haar eigen veiligheid dit soort wapentransporten niet te tolereren. Ook zijn er een groot aantal berichten verschenen dat Israël eveneens een Syrische militaire basis op slechts 12 kilometer afstand van de presidentiële paleis van Assad, nabij Damascus, zou hebben gebombardeerd. Het zou gaan om een basis waar chemische, biologische wapens worden gefabriceerd. De in Londen verschijnende Arabische krant Azaman meldt dat in een schatting 3000 leden van de Iraanse revolutionaire garde en een aantal Russische experts op het complex gestationeerd zijn. Dus u moet zich voorstellen, we zitten niet in Iran en we zitten ook niet in Rusland, we zitten in Syrië. Maar in Syrië zitten 3000 mensen van de Iraanse garde. Daar zitten Russische experts om Assad te helpen. En die wapens die komen, die ze daar hebben, die chemische wapens, Israël is bang dat die in handen komen van Hezbollah. Wat gebeurt er nu? Kijk, Israël kan, de moeilijkheid voor Israël is dat ze niet voor haar eigen veiligheid, ik heb het al aangehaald, kan zorgen. Want als ze in Syrië een Syrische basis bombarderen, dan bombarderen ze ook Iraniërs en ook Russen. En dan komt Iran direct in het geweer en Rusland komt in het geweer. Syrië, Rusland en Iran reageerden furieus en dreigen met een verwoestende tegenaanval. Israël heeft inmiddels de luchtafweer in het noorden van het land versterkt. Rusland spreekt van een onacceptabele militaire tussenkomst in het door oorlog verscheurde land. Zelf zitten ze er lang tussen. Maar zie je hoe dat allemaal gewoon doorgaat. Aldus een verklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland heeft haar vloot van 18 oorlogsschepen bij Syrië in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Ook Jordanië en Libanon hebben hun legers in paraatheid gebracht. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, wat een of andere naam, vertelde op de door de Iraanse overheid gerunde press-TV dat de aanval niet zonder gevolgen kan blijven. Nou, enzovoorts. Iran heeft bij herhaling gedreigd. Washington waarschuwt Syrië. Het is een grote puinhoop daar. Zitten we er middenin. Hoe zouden ze kunnen verlost worden, Israël? Niet met wapens. Het zal ze niet lukken. En daarom staat hier in vers 5 van Zefanja 3. De rechtvaardige Heere is in haar midden. Hij doet geen onrecht. Elke morgen brengt hij zijn recht aan het licht. Er ontbreekt niets aan, maar wie onrecht doet, kent geen schaamte. Ik heb in het begin van deze serie lezingen gezegd dat dit een tijd was, de tijd van koning Josia. Het was werkelijk zo dat de tempel in de tempeldienst hersteld was. De Heere was in hun midden. Hij was in hun midden ook de God die zou verlossen. als ze daarover spraken, dan is dit ook een, dan wijst het ook direct op die vervulling. De rechtvaardige Heer is in haar midden. Hij doet geen onrecht. Elke morgen brengt hij zijn recht aan het licht. Dat zal straks trouwens tijdens het duizendjarige vrederijk, als de Heer Jezus in Jeruzalem woont, ook gebeuren. Elke morgen zal hij degene oordelen die zondigen. Dus die zonde krijgt geen kans dan om zich door te zetten tijdens het vrederijk. Maar dit is in de eerste plaats de werkelijke toestand in de tijd van koning Josia. De Heer is ter beschikking, hij is in het midden, hij is de held die verlost, hij is degene op wie ze zouden moeten hopen. En dat geldt voor ons ook eigenlijk zo. In de Bijbel wordt gesproken dat de Heer Jezus het licht van de wereld is. Maar ook als we denken aan de tempel, om dat voorbeeld weer even naar voren te halen, of aan de tabernakel, dan heb je het heilige en het heilige der heiligen. En alles wat in het heilige aanwezig was, werd niet verlicht door licht van buitenaf, maar door de gouden kandelaar, door het licht van de hemel, door de olie van de Heilige Geest. Daar was God, daar woonde God. Johannes zegt, wie de waarheid doet, die gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken of ze uit God verricht zijn. En dan kom ik weer even op ons terug. Wat is de geweldige genade als de Heer Jezus in het midden is van zijn volk? Dan kun je naar het licht gaan, dan word je gecorrigeerd, misschien word je zelfs wel eens bestraft. Zou allemaal kunnen. Maar God doet dat met liefde. De Heer is in het midden, de rechtvaardige Heer, wie de waarheid doet, die gaat naar het licht. Dan blikken we even terug op het vorige hoofdstuk, in vers 6 hiervan, van hoofdstuk 3. Ik heb heidenvolken uitgeroeid, hun hoektorens zijn verwoest, ik heb hun straten leeg gemaakt. Niemand trekt er nog doorheen, hun steden liggen in puin. Er is niemand meer, geen enkele inwoner. Ik zei, nu zult u mij zeker vrezen, u zult de vermaning aanvaarden, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Hoe ik haar ook gestraft zou hebben, toch waren ze er vroeg bij. Ze hebben totaal verderfelijk gehandeld. Dus hoe God ook de heidenvolken strafte, hoe God ook liet zien, ook aan Israël telkens weer, dat hij het was die dat voor het volk opnam. Ze hebben en ze bleven verderfelijk en ze hebben verderfelijk gehandeld. En toch, die zegen moet Jeruzalem binnenkomen. De Heer Jezus moet Jeruzalem binnenkomen. Al heeft Jeruzalem zo verderfelijk gehandeld. En al heeft hij gedacht, zo staat hier, ik zei, nu zult u mij zeker vrezen. U zult de vermaning aanvaarden. Weet je hoe belangrijk dat is? Wij kunnen vandaag, ik trek het ook een beetje door naar gewoon aan onszelf als gemeente. Weet je hoe moeilijk het is om vandaag de dag in de gemeente, als een broeder of een zuster een scheve schaats rijdt, om te vermanen. Dat hij wordt aanvaard. Dat in de gemeente wordt gezegd, maar doe je daar wel goed aan? Hoezo niet goed? God is een God die vermaant. En iemand die vol is van de Heilige Geest, vervuld met de wijsheid van boven, is iemand die gezeggelijk is. Hij zegt, zegt u maar in mijn leven, Heere, wat niet goed is. David zei, hè, doorgrond mij, ik heb mijn hart. En zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. Vermaning. Ja, als je hoogmoedig bent, dan zeg je, kom niet aan mij. Maar als je nederig bent, dan zeg je, spreek maar, Heere. Maar goed, ze hebben de vermaning dus niet aanvaard. Maar die zegen zal toch komen. We kennen allemaal Jesaja 2, waarin staat dat in de laatste dagen dat op de berg des Heren, en de berg des Heren vast zal staan als boven alle bergen, het berg, en dat alle volken naar Jeruzalem zullen stromen, en dat alle volken vanuit Jeruzalem, vanuit de berg des Heren gezegend zullen worden. Maar de berg des Heren, dat is dezelfde berg waar Abraham zijn zoon offerde. Op de berg des Heren zal erin voorzien worden, zei hij. Een berg des Heren, dat is een berg, of dat nou de Sinaï is, waar God neergedaald is. Bij Abraham, waar hij met Abraham sprak. Bij de wetgeving, waar hij met Mozes sprak. De berg der verheerlijking, de heilige berg, wordt hij door Petrus genoemd. God zal voorzien vanuit zijn berg. En velen zullen opgaan naar het, en zeggen, laten we opgaan naar het huis van Jacob. Goed, we gaan verder met Sjefanja. Dan staat er in vers 8. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, op de dag dat ik opsta om buiten te halen. Want mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen. Uiteindelijk blijft er voor God maar één ding over. En dat is dat Jezus zelf naar deze aarde toe komt. Dat was al eerder gebeurd, weet u wel. Toen Israël in nood was. In Egypte, herinnert u zich dat nog? Is God naar beneden gedaald, naar Mozes, om te kijken of het zo erg was als dat er, hij gehoord had dat Egypte zijn volk onderdrukte. Ik ben neergedaald, ik wil zien. Dus het neerdalen van God heeft iets positiefs, niet? Iets positiefs voor Israël. Het heeft iets te maken met herstel. God gaat neerdalen. Dat slotte blijft voor God niets anders over als zelf te komen. We lezen in Amos 4, u moet dat hoofdstuk thuis maar eens lezen en schrijf het maar even op. Daar krijg je dat God de geschiedenis van Israël als voorbeeld neemt en een kijkje geeft van zijn gedachten ten opzichte van Israël. Van Gods kastijding met Israël. Nou, dat hele hoofdstuk, het hele gedeelte, gaat eigenlijk als volgt. Ik heb aan jullie de regen onthouden. En toch hebben jullie niet tot mij bekeerd. Ik heb jullie honger in het land gebracht. Maar jullie hebben niet tot mij bekeerd. Ik heb vijanden het land laten veroveren. Jullie hebben niet tot mij bekeerd. Ik heb dit gedaan. Ik heb de regen onthouden. Ik heb van alles gedaan wat ik kon doen om jullie op de goede weg te brengen. En dan eindigt dat stukje. Toch hebben jullie je niet tot mij bekeerd. Ik heb u ondersteboven gekeerd zoals God Sodom en Gomorra ondersteboven keerde. U werd als een brandhout dat aan de vlammen ontrukt is. Maar u hebt zich niet tot mij bekeerd. Spreekt de Heer, toch niet. Daarom, staat er in vers 12, zal ik zo met u handelen, Israël, dat ik u dit zal aandoen. Maak u gereed om uw God te ontmoeten. Ziet, uiteindelijk blijft dit voor God over. Maak u gereed. Zie je wel dat God Israël niet verlaten heeft. Moet op de kleine woordjes letten. Uw God, dat zondige Israël, maak u gereed uw God te ontmoeten. Alleen de komst van hun God. Alleen de komst van de Heer Jezus. En wat zal dat een zegen komen? Een zegen zijn voor Israël. Daar gaan we nu over praten. Ik heb u gezegd van Israël en wij ook hoor. Want dat geldt voor ons allemaal. Soms moet God ons iets uit handen slaan. Omdat het niet goed voor ons is. Soms gebeuren er dingen in ons leven, worden ons dingen afgenomen, waar we vreselijk om jammeren. Hoe vaak wij niet sprekers niet de vragen krijgen van, alsof God onrecht zou doen. Weet je, ja, waarom overkomt mij dit in mijn leven, een ziekte? Of een scheiding? Of een kind dat niet gelukkig is? Of... Waarom overkomt me dit? En heel vaak zijn we net als Israël. We zien de dingen niet in het grote verband van de opvoeding die God met ons leven hebben wil. Waar of niet? We jammeren. En eigenlijk is dat verschrikkelijk. Ik zeg niet dat u het niet mag doen hoor. Ik zeg niet dat het zonde is. Zo bedoel ik het niet. Maar ik zeg wel één ding dat de Bijbel heel duidelijk zegt. Ook over Israël. En ik zal u dat zo laten zien. Maar ook wat de mensen uit de gemeente betreft. Dat God alles wat anderen ons hebben afgenomen. Wat we oneerlijk vinden. Dat God ervoor zal zorgen dat het terugkomt. Als ik naar Jeruzalem kijk, naar de tempel, de gouden kandelaar, de bekers, weet je nog wel, in de tijd van Nebuchadnezzar, alles werd meegenomen. En er zal nu, komt er een moment dat Jeruzalem door legers zal worden omsingeld. Dat Jeruzalem werkelijk leeggeroofd zal worden. En de Bijbel zegt, God zal het allemaal teruggeven. Allemaal. De gouden bekers, als Belshazzar daaruit wil drinken, komt er een schrift op de wand. Ik vind het zo mooi. Dat alles wat mensen aan God hebben gegeven, het volk Israël had hun God zo lief in de tijd van David, dat ze vrijwillig al die gouden voorwerpen aan de Heer hebben gegeven. Ze zijn niet van Belshazzar, ze zijn niet van Nebuchadnezzar. En zo gauw Nebuchadnezzar uit die gouden bekers wil drinken, God heeft die bekers in de gaten. God weet precies waar ze zijn. God laat het niet toe dat andere volkeren zich daaraan vergrijpen. En de Bijbel spreekt, kijk, dat is heel mooi, in, even kijken waar dat staat. In Zacharia 14 vers 1, zie, er komt een dag voor Jahwe, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Ziet u? Waarop dus de buit die de volkeren uit Israël hebben weggeroofd, teruggebracht zal worden door de volkeren. He, vandaag lees je nog van Joden die zijn schilderijen kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. En dat die wil Nederland niet teruggeven, want die zijn heel veel waard, miljoenen. En er is veel geld onder de Joden en er zijn veel kunstvoorwerpen. Maar ik geloof dat er een moment komt dat de hele buit die de volken hebben afgepakt van Israël, dat God het precies in de gaten heeft gehouden en genoteerd, dat zal worden teruggebracht. De buit op u behaald zal binnen uw muren worden verdeeld. Er komt een dag voor Jahwe. Hij zal ervoor zorgen dat de volken voor Israël zullen gaan bidden en dat zij de positie van Israël zullen gaan erkennen. Kijk maar vers 9. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat allen, zij allen, de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Van over de rivieren van Kush, van Ethiopië, zullen zij die vurig tot mij bidden, het volk overal door mij verspreid, mijn offer brengen. Er zal een geweldige verandering aan doen. En ze zullen de naam des Heeren aanroepen. Al die leugensprekers rondom Israël. En maar hoe kijken wij daar nou naar? Dat is ook een stukje voor jezelf, dat je denkt van, ik denk het voor mezelf, hoe kijk ik nou naar de Palestijnen? Hoe kijk ik naar de Arabieren? We moeten ook uitkijken dat we die mensen niet gaan haten, toch? Ze zijn tegen Israël en wij zeggen het is verkeerd. Dat mag u allemaal zeggen. Maar we kunnen ons opwinden, we kunnen ons zo opwinden over de leugens die gesproken worden. Ik heb daar ook iets van. Denk ik, wat gemeen, wat een leugens. Als ik iemand als Van Acht hoor, en ik hoor hem zeggen over die muur, alsof die muur gebouwd is. Geen woord dat die muur er staat, omdat er allerlei raketten en zelfmoordaanslagen vanuit het Palestijnse gebieden binnen Israël kwamen. Geen woord daarover. Alleen Israël heeft de muur gebouwd en die muur hoort er niet te staan. Is zo ontzettend veel leugen. En weet wat het mooie is? God gaat de lippen van de leugensprekers veranderen in reine lippen. En die volken zullen erkennen de positie die Israël heeft in het oog van God. En ze zullen met Israël de Heere dienen. Kunt u het begrijpen? Ik niet. Ik kan niet begrijpen dat God mij lief heeft. We kunnen niet begrijpen dat een volk dat constant God niet naar God vraagt, dat zijn naam niet aanroept, dat onze God met open armen staat. Dat is niet te begrijpen. Maar het is wel waar. Het is wel waar. Dan staat er in vers 11. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden. Waarmee u tegen mij in opstand kwam. Want dan zal ik hen uit uw midden weg doen die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg. Ik vind dit een prachtige tekst. Ik weet niet of het u vergaat, maar ik heb wel eens gedacht. Bert, als je nou straks in de hemel komt. En je zult geconfronteerd worden met je leven. Zou je dan niet met een rode kop te staan? Heeft u er nooit aan gedacht? En God zegt, je zult niet eens meer denken. Je zult niet beschaamd staan. Wat hij over Israël. Met al die zonden die zo expliciet genoemd worden in de hoofdstukken die ervoor staan. Als God iets wegneemt, dan neemt hij het zo radicaal weg. Onze broeder las wat God tegen Israël zegt. Ik zal uw zonde niet meer gedenken. Dat is een andere kant. Dat is God die uw zonde niet meer gedenkt. Niet? Ik zal uw zonde niet meer gedenken. Maar hier staat het. Zoals we dat Jesaja 65 vers 17 ook lezen. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet meer gedacht worden. Er wordt niet meer aangedacht. Zo radicaal is onze zonde weg. Zo radicaal zal God ons veranderen. Ook de zonde van Israël. Er zal niet meer aan gedacht worden. Ze zullen alle de naam des Heren weer gaan aanroepen. Vers 12. Maar ik zal in uw midden doen overblijven. Een ellendige. Nee, laat ik nog even iets daarvan zeggen. Dus eigenlijk leert de schrift dit. Het is wel fijn om dat door te geven. Dus even buiten het onderwerp. Maar als het om onze zonde gaat. En ons zijn bij God in de hemel. Leert de schrift eigenlijk drie trappen. Het eerste is dat wij dus. Ons lichaam zal veranderd worden. We zullen met de Heer Jezus meegevoerd worden. De Heer tegemoet gaan in de lucht. En zo zullen we allemaal bij de Heer zijn. Dan komt er iets van. We zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen we wegdragen wat we gedaan hebben. Nee, dat komt eigenlijk hiervoor. Dat je dan een nieuw lichaam krijgt. Dat je totaal vernieuwd bent. En dat Gods genade zo groot is over jouw leven. Want dat is wat we zijn, niet? We zullen schitteren tot eer en roem en heerlijkheid van zijn genade. Dat is wat de gemeente is. Het is niet omdat ze weinig of veel zonde hebben gedaan. Want iedereen zal ervan overtuigd zijn dat hij ontzettend veel zonde gedaan heeft. Maar als de genade van God in je leven komt. Die over die zonde heen gelegd wordt. Dan ben je als het ware die schaamte haast kwijt. Omdat die genade van God zo groot is. Kent u dat in uw leven? Gisteren zat ik bij een jong, ja, iemand die een jaar of 5 jonger als ik is. En een anderhalf jaar geleden, toen belde hij me zo ongeveer op. Niet eens anderhalf jaar. En toen zegt hij, ben jij die en die? Ja, hij zegt, ik heb te horen gekregen, ik heb nog een half jaar te leven. En ik kan niet sterven. Ik begon heel hard te huilen. Ik zeg, nou kom naar je toe. En een vrij lange periode heb ik hem het evangelie uitgelegd. Toen heeft hij de Heer Jezus. Als je het leven van die jongen zag. Wat is het fijn. Hè? Dat je kunt zeggen, jongen. Al is het nog zo erg geweest. De genade van God is groter als ons hart. Nu moest ik gisteren bij hem komen. Want het was de aflopende zaak. En er wordt een plek voor hem gezocht in een hospice. Ik zeg, hoe is het nou? Hij zegt, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Liever vandaag dan morgen. Voel je? Die genade neemt al dat kwaad weg. De liefde van Christus is zoveel groter. Jullie zullen niet beschaamd zijn. Dan sta je daar met datgene wat je bij de rechterstoel van Christus mag wegdragen. Het zal je geen rood hoofd opleveren. Je zal blij zijn dat je het weg kunt doen misschien. Het zal beproefd worden. En tenslotte zal het zo zijn dat, zoals ik las uit Jesaja 65, aan de zonde zal niet meer gedacht worden. Er staat bij, het zal niemand meer in de zin komen. Dat is zo mooi, hè? Vind je niet? Het zal niemand, kun je dat voorstellen? Ik heb wel eens zulke stommiteit in mijn leven uitgedacht. Dat als ik echt aan mijn leven denk, dan springt dat naar voren. En hier staat, het zal niemand in de zin komen. Helemaal niet meer in je gedachten. Je harde schijf is helemaal gewist. Het zal allemaal voor de Heer Jezus zijn. Helemaal tot lof en eer van zijn genade. Ik zal vers 12 in de midden doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Ze zullen op de naam van de Heer vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken. En in de mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, ze zullen wijden en neerliggen. En niemand zal hen schrik aanjagen. Ik zal voor mijzelf doen overblijven. Een volk dat zich zo ellendig voelt. Dat zo overspoeld is met zonde. Dat zo'n besef heeft. Daar overal al van. Maar ze zullen zingen. Ze zullen juichen. Ik zal het allemaal in hun leven veranderen. Zegt de Heer. We komen dat vaker in de Bijbel tegen. Vooral bij zusters. Hè, die hebben daar een handje van. Vrouwen. Dat is heel mooi. Als je Maria neemt. Maria haar lofzang. Als Maria haar lofzang uitspreekt, dan zegt hij, dan zingt ze, hij heeft de hoogmoedige van de troon gestoten, maar de nederige heeft hij verhoogd. Als Hanna haar kindje krijgt, in Samuel, weet u wel, Hanna, dan zingt ze, Hanna, dan zingt ze het uit. De Heer maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert ook, verhoogt hij. Hij heft de geringen op uit het stof. Hij heft de armen omhoog uit het slijk. Om hem te doen zitten bij de edelen en een erezetel te doen verwerven. Want de grondvesten der aarde zijn des Heeren. De nederige verhoogt hij. Degene die die pijn, dat verdriet, Hanna, ach, wat heeft die vrouw een pijn gehad. Maar er komt een moment, er wordt al de trouw veranderd in lachen, in blijdschap, in een geweldige vreugde. Het lijden van de tegenwoordige tijd, het weegt niet op tegenover de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Vers 14. Zing vrolijk, dochter van Sion. Juich, Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heer heeft uw oordelen weggenomen, heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heer is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Zie je hoe dat verandert? Het kwaad zal niet meer tot hen naderen. Hij zal hen bewaken, hij zal voor hen neerleggen. Op die dag, 16, zal tegen Jeruzalem worden gezegd, wees niet bevreesd, Sion, verlies de moed niet. De Heer, uw God, is in uw midden een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. O, wat een omkeer brengt dat, ook voor ons. Ik ben begonnen met iets te zeggen. Ons leven zou voor de Heer Jezus moeten zijn. En hier lezen we dat God zich gaat verblijden over Israël. Wat heeft Jezus, mag ik het zo zeggen, wat heeft hij daar lang over moeten wachten? Totdat hij zich kon gaan verblijden over Jeruzalem. En wat heeft hij dat gewild, hè? Ik heb jullie bijeen willen vergaderen, zo in onze hele naar Kuikens. En jullie hebben niet gewild. Zie, uw huis wordt aan uzelf overgelaten. In die zin dus, ik leg het nog een keertje uit. Israël is Gods volk, het is Gods oogappel, om der vaderen wil. Maar Israël zelf is zo'n eind bij God vandaan. Maar er komt een moment, dat Jozef moment. Dat Jozef zich gaat verblijden over zijn broers. Dat kun je niet voorstellen, wel? Jozef die door zijn broers, mag ik het dan even de lijn trekken naar het Nieuwe Testament, die door zijn broers aan het kruis gespijkerd is? Die gedood is, waarvan ze zeiden weg met hem? Kunt u begrijpen dat Gods liefde zo groot is? Dat hij zich over datzelfde volk wil gaan verblijden? Dat hij niet naar de zonde kijkt? Niet naar de mogelijkheden van Israël, niet naar onze mogelijkheden, maar naar zijn mogelijkheden. Wat Israël nooit kan winnen van vijanden, nooit zichzelf kan reinigen, altijd nog die besmette stad is. Maar dat een stukje zegt, ik zal haar reinigen. Ik zal in het midden zijn. Ik zal haar verlossen. En ik zal me over haar verblijden. Dat is het wonder. Dat is het grote wonder. Vers 18. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De smaad drukt als een last op hen. Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat. Bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot een lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. Ik zal hen maken. Zullen een door God gezegend volk zijn. Een volk dat de Heere geformeerd heeft. Zo staat er ergens anders in de Bijbel. Hij zal het maken. Als u de verklaring hiervan wil lezen. Laat is het trouwens. Stop. Daar moeten we even Joël 1 opslaan. Ik laat dat maar even doen. En daar dan ook mee eindigen. Er staat in Joël 1 vers 12. Ook nu echter spreekt de Heere. Bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk en goede tierheid. Ziet u wel? Bekeer u tot de Heer uw God, want hij is. Hij is genadig. Hij is barmhartig. Hij is geduldig. Hij is rijk en goede tierheid. Hij heeft berouw over het kwaad. Hij zal zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en plengoffer voor de Heer uw God. Joël 1, vers 12 en 17. 2. Is het 2?
Joël
2. Hoofdstuk 2. Ja. Goed. Nou, dan eindigt dit hoofdstuk, hoofdstuk 3 van Zefanja, dat ze de bazuin mag blazen, dat het volk verzameld wordt. Uiteindelijk zal het een verzameling zijn uit alle landen vandaan, de bazuin. Weet u, dus bazuin is altijd een teken om te verzamelen. Dus voor de gemeente ook, de bazuin zal klinken, de gemeente zal verzameld worden. De bazuin zal klinken, Israël zal verzameld worden uit alle volkeren. Ze zullen bijeenkomen, de zuigelingen, de kinderen, de oudsten. En uiteindelijk zullen ze zeggen, laten de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten ze zeggen, ontzie uw volk, Heere, geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidevolken over hen zouden heren. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? De Heere zal hen dus bijeenbrengen. Hij zal ze verzamelen. En daarom eindigt dat Zefanja. In die tijd zal ik u hierheen brengen. Namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof. Onder alle volken van de aarde. Wanneer ik voor uw ogen omkeer in uw gevangenschap breng. Zegt de Heere. Dat is uiteindelijk de belofte voor Israël. Wat de mensen ook zeggen. Uiteindelijk eindigt het voor Israël hiermee. Hij zal het doen. Hij zal die omkeer teweeg brengen. Hij zal zijn volk niet verlaten. En alle volken der aarde. Voor al die volken zal Israël zijn tot een naam en tot een lof. Weet u nog de belofte? Heel lang geleden een man die naar dit land trok, Abraham. God had gezegd, Abraham, als je gaat zal ik je zegenen. En ik zal je tot een zegen doen zijn. En ik zal jouw naam groot maken. En zult tot een zegen zijn voor alle volken. Abraham zei, Heere, ik ga. En hier heeft u het resultaat. De uiteindelijke vervulling Gods belofte falen nooit. Amen. Zullen we samen nog danken? Heer, als we zo dit geweldige boek, deze profetie afsluiten, dan is dit toch het geweldige. Dat een volk dat niet naar u vraagt, een volk dat uw naam niet zoekt, een volk dat zijn eigen weg gaat, een volk dat niet naar u luistert, een besmette stad, een rebelse stad, dat u zo groot bent dat Israël komt te liggen aan uw voeten, dat u alle eer daarvoor zult ontvangen. We hebben vanavond gezien, als het ware, dat u in de hemel klaar staat, dat u uw handen hebt uitgebreid. En dat u dat volk zoekt, dat uw naam zal aanroepen, als een Daniël dat voor Israël in de bres zal springen, zodat u kunt komen en u zult het doen, heren. Dat land, die onrechtvaardige pachters, er zal een moment komen dat de zoon komt. Die zoon hebben ze gedood, maar hij zal terugkeren, u Heer Jezus. Wat heeft het lang geduurd voor u? Maar u zult uw handen uitbreiden. En u zult zeggen, ik ben Jezus. Ze zullen het zien aan de handen, aan die doorboorde handen. En niemand van ons kan begrijpen dat uw liefde zo groot is, zo wijd, zo vol vergeving, dat er ook in ons leven geen zonde kan zijn die te groot is, of die te diep ging. De dingen waar we niet over willen praten in ons leven, of waar we misschien wel zullen denken, Heer, als ik bij u kom, wat moet er nog een hoop worden rechtgezet. Alles zal verzwelgen in uw overwinning. Alles, Heer Jezus, zal komen onder uw bloed. De overwinning van het kruis. U verhoogt wie vernederd was. U laat ons zitten bij de edelen. O Heer Jezus, wat bent u groot. U hebt gebeden voor het volk toen ze u aan het kruis spijkerden. Het ergste wat ze hebben kunnen doen aan de heilige Zoon van God. U hebt het allemaal gedragen. Alleen met dat ene doel om een volk te hebben op aarde. Heer, wat is de voorrecht dat we, als uw kinderen zijn, dat we daarbij mogen horen. Wilt ons helpen dat we een leven leiden dat niet besmet wordt door deze wereld, maar dat afgezonderd is voor u. Dat er voor u is waarin u zich kunt verheugen met blijdschap. En waarin u tegen ons kunt zeggen, Heere, dat u onze Vader bent. En dat u ons aanneemt en dat u ons zult ontmoeten. En dat wij bij u mogen zijn en vanuit u mogen leven. We willen bidden voor Israël op dit moment. Als we lezen, als we horen het hele wapengekletter dat er komt. Dan hebben we de afgelopen tijd nagedacht dat het allemaal moet gaan gebeuren. Maar we danken u voor de vooruitzichten die er voor dat volk zijn. Kom met uw doel hier tot hen. En laat de vele, vele uit dat volk nog uw naam mogen zoeken. En zich tot u mogen bekeren. Wilt u met ons zijn als we straks onze huizen gaan, ons veilig thuis brengen. Ons bewaren en ons zegenen. En laat alles wat we gedaan hebben en gehoord hebben hier. En meegemaakt hebben deze avond. Laat het ons op de knieën voor u mogen brengen. Heer, en als er iets is tussen u en tussen ons hart, iets dat niet goed is, laat daar herstel mogen zijn, uw vergeving. Laten we beseffen, Heer, dat u vergeeft, graag vergeeft. Dat u het offer, dat het bloed van u ons reinigt van alle zonden. Wat een toekomst hebben we. Wat een geweldige God bent u. Amen.